Wij lezen vanavond het laatste gedeelte van de brief van Paulus aan de Colossenzen, of de Colossers, zoals het in de Telersvertaling heet. We beginnen te lezen in hoofdstuk 3, vers 16, en lezen tot het einde van de brief. Hoofdstuk 3, het 16e vers. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en in de genade zingt in uw harten voor God. En al wat u doet in woord of in werk, doet alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader door hem dankt. Vrouwen, weest aan uw mannen onderdanig, zoals het betaamt in de Heer. Mannen, hebt uw vrouwen lief en wees niet bitter tegen hen. Kinderen, weest jullie ouders in alles gehoorzaam, want dit is wel behagelijk in de Heer. Vaders, irriteert uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Slaven, weest uw heren naar het vlees in alles gehoorzaam, niet met ogendienst als mensenbehagers, maar in eenvoud van hart in vrees voor de Heer. Wat u ook doet, doet het van harte als voor de Heer en niet voor mensen. Daar u weet dat u van de Heer als vergelding de erfenis zult ontvangen. U dient de Heer Christus. Want wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terug ontvangen. En er is geen aanzien des persoons. Heren, geeft aan uw slaven wat rechtvaardig en billijk is, daar u weet dat ook u een Heer in de hemel hebt. Volhard in het gebed, terwijl u daarin waakzaam bent, met dankzegging, en tevens voor ons bidt dat God ons een deur voor het woord opent, om over de verborgenheid van Christus te spreken, terwille waarvan ik ook gevangen ben, opdat ik die zo openbaar als ik behoor te spreken. Wandelt in wijsheid tegenover hen die buiten zijn, terwijl u de geschikte gelegenheid ten volle uitbuit. Laat uw woord altijd in genade zijn, met zout besprengd, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Alles wat mij aangaat zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar en medeslaaf in de Heer, u bekendmaken. Daarom juist heb ik hem naar u toegezonden, opdat u onze omstandigheden verneemt en hij uw harten vertroost, samen met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder, die één van u is. Zij zullen u bekendmaken met alle omstandigheden hier. U groet Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, over wie u bevelen ontvangen hebt. Als hij bij u komt, ontvangt hem. En Jezus, genaamd Justus, die uit de besnijdenis zijn. Alleen deze zijn medearbeiders geweest voor het koninkrijk van God, die mij tot troost geweest zijn. U groet Epaphras, die een van u is, een slaaf van Christus Jezus, die altijd voor u strijdt in de gebeden, dat u mag vaststaan, volmaakt en ten volle verzekerd in de hele wil van God. Want ik getuig van hem dat hij veel moeite doet voor u en voor hen in Laodicea en hen in Hierapolis. U groet Lucas, de geliefde arts, en Demas. Groet de broeders in Laodicea en Nympha en de gemeente in haar huis. En wanneer de brief bij u is gelezen, zorg er dan voor dat hij ook wordt gelezen in de gemeente van de Laodiceërs, en dat ook u die uit Laodicea leest. En zegt aan Archippus, let erop dat u de bediening die u in de Heer hebt ontvangen, ook vervult. De groet met de hand van mij, Paulus, denkt aan mijn gevangenschap. De genade zij met u. Tot hiertoe uit het woord van God. Wij hebben eerder gezien in deze bijzondere brief, broeders en zusters, dat waar we elders lezen over God en over de Heilige Geest, hier heel in het bijzonder, meer dan in enige brief van Paulus, de nadruk ligt op de persoon van de Heer Jezus. En de reden daarvoor is dat wij gezien hebben dat die persoon heel in het bijzonder het mikpunt was van aanvallen. Niet regelrecht op zijn persoon, maar indirect. Je kunt de persoon van Christus rechtstreeks aanvallen door zijn mensheid of godheid te betwijfelen. Maar je kunt hem ook indirect aanvallen door andere dingen naar voren te schuiven die de plaats gaan innemen in de harten van de gelovigen en daarmee Christus op de achtergrond dringen. Dat is een heel andere, veel subtielere manier om Christus van de plaats te stoten. En daarom wordt hier, terwijl in de Efesbrief op elke bladzijde gesproken wordt over de Heilige Geest, hier op elke bladzijde gesproken over de bijzondere betekenis van de Heer Jezus. En dat leidt onder andere tot zulke merkwaardige dingen als dat in vers 15, waar we de vorige keer mee eindigden, wij horen over de vrede van Christus, waar Paulus op andere plaatsen zou spreken over de vrede van God. En zo is het ook in vers 16 dat hij zelf spreekt over het woord van Christus. Ik weet best dat in de Statenvertaling, dat wil zeggen dus op grond van de jongere handschriften, soms andere lezingen te vinden zijn, juist omdat overschrijvers dat soms niet goed begrepen en zo vertrouwd waren met de uitdrukking de vrede van God of het woord van God of het woord van de Heer, dat ze dat veranderden. Maar de oudere handschriften maken heel duidelijk dat het ook hier gaat om het woord van Christus. Laat het rijkelijk in u wonen. Je zou natuurlijk aan de ene kant kunnen zeggen, dat is voor ons ook de eerste betekenis, dat het woord van Christus eenvoudig identiek is met het woord van God zoals wij dat in de Bijbel hebben. Maar je kunt bij het woord van Christus ook wel heel in het bijzonder denken aan het onderwijs dat de Heer Jezus zelf op aarde gegeven heeft. Waarbij je dan ook moet zeggen dat de apostelen toch ook instrumenten waren in zijn hand en dus wat zij zeggen is uiteindelijk ook voor ons het woord van Christus. Als dat woord in ons woont, gaat het ons ook vormgeven. Dan gaan wij zelf lijken op hem van wie dat woord komt. Ik zeg dat omdat we even tevoren gelezen hebben over de nieuwe mens in vers 10, die vernieuwd wordt tot kennis naar het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dat vernieuwd wordt is een proces waarbij we steeds meer gaan lijken op hem die nieuwe mens geschapen heeft en die hem is, blijkens hoofdstuk 1, ook Christus. Als je meer en meer wilt gaan veranderen en meer wilt gaan lijken op de Heer Jezus, dan zijn daarvoor allerlei middelen. Maar één middel is toch wel heel in het bijzonder kennis te nemen van zijn woord. Het woord is voedsel voor onze ziel. En dat weten we allemaal, als je gezond voedsel eet, dan krijg je een gezond lichaam. En als je ongezond eet, dan word je ook, heb je ook een ongezond lichaam. Wie zich voedt met de Heer Jezus, die zal ervaren dat de Heer Jezus hem vorm gaat geven, dat de Heer Jezus in zo iemand gestalte krijgt. Hoe zouden wij meer op Christus kunnen gaan lijken als wij niet van zijn woord kennis nemen en als dat woord ook niet een plek in ons hart krijgt en daardoor de Heilige Geest werkzaam wordt. En het merkwaardige is dat een van de eerste gevolgen daarvan is dat wij gaan zingen. Dat dat woord als het ware in aanbidding tot Christus zelf terugkeert. Maar eigenlijk is dat hier niet het hoofdpunt. Het gaat in de eerste plaats om wat het zingen uitwerkt naar elkaar toe. We hebben hier een heel merkwaardige eigenschap van zingen waar we niet zo vaak bij stilstaan. Heel vaak leggen wij nadruk op het zingen en de betekenis daarvan voor God. Wij zingen tot eer van God. En als je dan vraagt, noem dan eens een lied tot eer van God, dan kan dat een lied zijn, bijvoorbeeld zoals Psalm 103. Loof de Heere mijn ziel. En dan denken de mensen er niet aan dat dat lied helemaal niet aan God gericht is. Dat lied is aan je eigen ziel gericht. Het is niet een lied waarin ik God loof, maar waarin ik mijn ziel oproep om God te loven. En zo kan het ook zijn, loof de Heere alle gij volken. Zelfs het halleluja, halleluja, betekent looft de Heer. En dat zijn allemaal uitdrukkingen die niet aan God gericht zijn, strikt genomen, maar aan mensen. Het is een opdracht aan mensen. Als je halleluja zegt, op de keper beschouwd, loof je niet God, maar roep je mensen op om God te gaan loven. En ik denk dat dat een heel belangrijke invulling is van dat woord terechtwijzen. Heel veel liederen, daarin spreken we of tot onszelf, rust mijn ziel, uw God is koning. Of we spreken tot elkaar, loof de Heere alle gij volken. Of we spreken tot de Heere God. Maar als we tot elkaar spreken, dan wordt het woord hier waar wat daar staat, laten we in alle wijsheid Dus met geestelijk inzicht in de gedachten van God elkaar leren en terechtwijzen. Dat kan door prediking, maar dan gebeurt het door één persoon. Maar dat kan ook door liederen en dan doen we het allemaal samen. Het is merkwaardig dat van de zangers van David geschreven staat dat zij profeteerden bij het maken van muziek. Dat woord staat daar uitdrukkelijk. Profeteren kan een wat nauwere betekenis hebben in de zin van woorden spreken in extatische toestand. En in dit geval ook woorden zingen of muziek maken in extatische toestand. Maar profiteren in de eigenlijke zin betekent toch vooral het woord van God doorgeven. En het woord van God kunnen we aan elkaar doorgeven. Normaal kan maar één tegelijk het woord voeren, maar als we zingen, dan voeren we allemaal tegelijkertijd het woord. Ik denk dat dat één simpele uitleg is van een merkwaardig woord in 1 Korinthe 14, waar staat, als wij alle profeteren. En dan komt iemand binnen, enzovoort. Hoe moet je dat voorstellen, dat allen profeteren? Nou, ik weet het niet precies, maar één ding weet ik wel. Als wij allemaal zingen, en in die liederen elkaar terechtwijzen, en je weet dat profeteren betekent volgens 1 Korinthe 14 vers 3 spreken tot stichting, vermaning en vertroosting. Nou, dan zie je dat je in het zingen elkaar kunt stichten, vermanen en vertroosten. En ik denk dat we dat allemaal uit ervaring ook wel weten. Dat zelfs voordat er ook maar één woord gepredikt wordt, wij al opgebouwd kunnen worden door de liederen. Waarin die liederen ons aanspreken. En waarin wij elkaar aanspreken in die liederen. Je hebt allerlei soorten liederen, of je ze precies wil onderscheiden, dat is moeilijk te zeggen. Het woord psalm betekent letterlijk, komt van het Griekse werkwoord psallo, dat betekent tokkelen. Dus een lied met harpbegeleiding of een lier. Lofzangen, daarin ligt de lofprijzing op de voorgrond. Geestelijke liederen meer van algemene aard. Hoe je ze allemaal precies wil onderscheiden is niet zo belangrijk, hoewel het wel met een knipoog een eigenaardig vers is voor diegenen dat menen dat je in de kerk alleen maar psalmen mag zingen. Ik ben vaak nieuwsgierig hoe ze dan met dit vers uit de voeten kunnen. En dat krijg ik niet zo goed te horen. Maar misschien dat u het straks mij kan vertellen. Want hier laat Paulus toch in elk geval zien dat er allerlei soorten van lofprijzingen zijn. En het is zelfs de vraag of hij hier bij dit woord psalm denkt aan dat wat wij in het Oude Testament psalmen noemen. Dat is nog niet eens zeker. Want ik heb gezegd, het woord psalm als zodanig betekent niets anders dan een lied met tokkelbegeleiding. Hoe dan ook, we spreken tot elkaar, maar we spreken ook voor God. En in de genade, je zou kunnen zeggen, in het bewustzijn van genade, levend, ademend, voelend, denkend in de sfeer van de genade van God, zingen we in onze harten voor God. Ik zie dat je ook in je hart kan zingen. Het hoeft niet altijd met de stem. Je kunt ook in je hart zingen. Er kan een jubel in je hart zijn. En het is goed om die jubel voor God uit te spreken. 'S morgens vroeg tot 's avonds laat. Leven in een jubelzang. Dan leef je met gezang in je hart. Dat staat ook zo mooi in Jacobus 5. Als iemand welgemoed is, laat hij lof zingen. Dat vinden we in vers 13 van Jacobus 5. Lofzingen als uiting van innerlijke vreugde in de Heer. Van innerlijke dankbaarheid. Dat woord genade dat hier staat, zou ook eventueel met dank kunnen worden vertaald. Dat is wat het zingen betreft. Maar, en dat is misschien wel het eerste mooie effect van als het woord van Christus in je gaat wonen. Rijkelijk, in overvloed. Dan ben je tot zegen voor een ander, zelfs in de liederen. Dan zing je voor de Heere God. Maar het is meer dan dat. Het gaat ook om ons doen. Al wat u doet in woord, dus ook om wat wij spreken. En in werk, dus in wat wij doen. Doet alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God de Vader door hem dankt. In de naam van zou je kunnen opvatten als, je doet het alsof hij zelf het gedaan zou hebben. Je doet het voor hem, in zijn naam. Maar er zit ook wel deze dimensie in de naam van de Heer Jezus, hij moet er het middelpunt van zijn, hij moet er het doel van zijn. Het gaat om hem, hij moet erin geëerd kunnen worden. Het gaat omwille van hem, in alles wat we zijn en wat we doen. En laat ik, omdat ik dit zo'n belangrijk vers vind, er een paar voorbeelden naast mogen leggen. Een viervoudige getuigenis in de schrift. Allereerst in Romeinen 14. In Romeinen 14 hoeft het niet op te zoeken. Maar ik lees hier uit vers 6. Wie de dag in acht neemt. Het gaat daar om mensen die verschillende meningen hebben over het onderhouden van bepaalde dagen. Eten en drinken. Maar waar het wel om gaat is dit. Als je die dag in acht neemt, neem hem in acht voor de Heer. Wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God. En wie niet eet, laat het na voor de Heer. Hij dankt God. Wat je visie ook mogen zijn, hoe je dat ook uitwerkt, als het maar is voor de Heer. Want dan komt dat belangrijke vers 7. Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want het zij wij leven voor de Heer. Het zij wij sterven voor de Heer. Het zij wij dan leven, het zij wij sterven, wij zijn van de Heer. Hier wordt het in deze paar versen gezegd. Wat wij doen, wat wij zijn, het is voor de Heer. Ik leg daar een tweede tekst naast, uit 1 Korinthe 10. Maar we diezelfde gedachte vinden in vers 31, nu gaat het om God. Het zij dan dat u eet, het zij dat u drinkt. Het zij dat u iets anders doet, doet het alles tot heerlijkheid van God. Dat is ontzettend breed. Wat het ook is dat wij ondernemen. Dat geldt ook voor de kleine dingen van het leven. Laat de grondteneur van ons bestaan zijn dat wij God daarin eren. En dat wij het doen opdat Hij erin verheerlijkt wordt. Ten slotte nog een derde plaats, en met Kolosse is dat dan totaal vier, in 2 Korinthe 5. Vers 15. Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf leven, maar voor hem die voor hen is gestorven en opgewekt. Leven voor hem. Uit dankbaarheid, dat klinkt hier en door, want hij is voor ons gestorven en opgewekt en wij geven onze levens aan hem terug. En zo zegt ons vers het ook. We danken God de Vader. Maar we doen alles om wille van de Heer Jezus. Met die nadruk op het woord Heer. Hij is het die wij als onze Heer erkennen. Net als in de Efezebrief worden deze dingen praktisch uitgewerkt. Ook voor het hele gewone alledaagse leven. En dat is heel goed. Want als je de eerste hoofdstukken van de Kolossebrief leest, dan zou je kunnen denken, jongen, dat is allemaal wel zeer verheven, zeg. Als ik dat in praktijk breng, dan ga ik misschien wel zweven. Heeft dat nog iets te maken met ons alledaagse leven? En dan zie je, en dat is de tweede brief van de Efezebrief precies hetzelfde. In de tweede helft van die brief bedoel ik. En zo is hier ook weer. Dat wat zo verheven is, dat moet wel handen en voeten krijgen in het gewone leven. En de versen die nu volgen helpen ons ook om een misverstand te voorkomen dat je zou kunnen krijgen uit vers 11. Daarin is niet Griek en Jood, besnijdenis en onbesnedenheid, barbaar, skiet, slaaf, vrij. In Christus zijn wij één, in Christus zijn wij gelijkwaardig, is er geen onderscheid. Doet het er niet toe, maakt het niet uit of je van de niet-Joden of de Joden bent, of je geroepen bent als slaaf of als vrije. En je kunt eraan toevoegen, in het licht van Galaten 3 vers 27, het maakt niet uit of je man of vrouw bent. Maar dat is in Christus. Dat is als het gaat om onze aanneming, om onze positie in Hem. Maar in het dagelijks leven hebben wij wel degelijk met dat soort onderscheidingen te maken. En hebben mannen en vrouwen een verschillende plaats in het Koninkrijk Gods. En ouders weer een andere dan kinderen en slaven weer een andere dan een heer. En daarom wordt het allereerst tot de vrouwen gezegd, wees aan uw mannen onderdanig zoals het betaamt in de Heer. Dat laatste staat er verschillende keren bij. En het is erg belangrijk, want het geeft aan dat die verhouding ten opzichte van de echtgenoot niet bepaald wordt door de vraag of die echtgenoot dat wel verdient en of dat wel geschikt is en of dat wel goed is. Het gaat erom dat je dat doet voor de Heer. Het is een uitwerking van wat we net vonden in vers 17. Waarbij ik moet zeggen dat ik me wel afvraag of het woord onderdanig in onze tijd een niet zo negatieve klank heeft gekregen dat je het bijna niet meer kan gebruiken. En zeker als je Efeze 5 hiernaast legt en je hebt dan eerst gehoord dat de mannen hun vrouwen zo moeten liefhebben dat ze bereid zijn hun leven voor hen te geven. Ja, ik kan me voorstellen als je zo'n man hebt dat het wel heel wat uitmaakt. Of je bereid bent je aan zijn leiding te ondergeschikt te maken. Daarom staat hier ook in vers 19, mannen hebt uw vrouwen lief, al staat het hier dan niet zo krachtig geformuleerd als in Efeze 5, En wees niet bitter tegen hen. Het aanvaarden van de leiding heeft ook te maken met het hoofdschap van de man. En hoofd zijn is niet hetzelfde als baas zijn. Het is niet de verhouding van een heer en een slaaf. Het is de verhouding van hoofdschap, van waaruit ook alle zegen toevloeit naar alle organen van het lichaam. Zo wordt die leiding ervaren. Niet als commando's die van hoger af worden gegeven. Het is een leiding in een teamverband van man en vrouw, waarbij nou eenmaal één de voorzitter moet zijn, zoals in elk team. Maar een goede voorzitter neemt geen beslissingen, als het even kan met meerderheid van stemmen, wat met twee trouwens ook moeilijk gaat, maar met algemene stemmen. Dat is de beste leider. Maar bovenal, je moet bij deze verse altijd de goede tekst lezen. Vers 18 mag eigenlijk niet door mannen gelezen worden. En je mag hem dus ook nooit je vrouw voorhouden, want dit vers is niet voor jou bedoeld, het is voor je vrouw bedoeld. Jij hebt je te houden aan jouw vers. En dat is vers 19. En mannen zullen ondervinden dat hoe meer zij hun vrouwen lief hebben, hoe makkelijker het voor hun vrouwen is om hun geestelijke leiding te accepteren. En vrouwen zullen ontdekken dat het voor hun mannen veel makkelijker is hen lief te hebben, als ze wat makkelijker hun geestelijke leiding zouden accepteren. Het geldt dus over en weer. Het is een wisselwerking. Kinderen, wees jullie ouders in alles gehoorzaam, want dit is wel behagelijk in de Heer. Dan heb je weer diezelfde toevoeging. Het is niet aan de kinderen om uit te maken of hun ouders dat wel verdienen, dat ze gehoorzaamd worden. Of die dat wel waardig zijn, of het wel goede of slechte ouders zijn. Het gaat erom dat deze relatie ook gefundeerd is in de Heer. Het heeft te maken met de scheppingsorde, net zoals de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk, zo ook tussen de ouders en de kinderen. Deze instellingen dateren ook van voor de zondeval. En de ouders gehoorzaam zijn, dat is niet gegeven met de vraag wat voor soort ouders die mensen zijn, maar het feit dat het je ouders zijn. Dat is betamelijk welbehagelijk in de Heer. Maar ook hier betekent dat omgekeerd dat die vaders, met name de vaders, de moeders komen er wat beter vanaf, dat met name de vaders het hun kinderen wel gemakkelijk moeten maken om hun gehoorzaam te zijn. Zoals de vrouwen het hun mannen gemakkelijk moeten maken hen lief te hebben, zoals de mannen het hun vrouwen gemakkelijk moeten maken en onderdanig te zijn, zo moeten de vaders het de kinderen makkelijk maken hen te gehoorzamen. Als de kinderen hun ouders niet gehoorzaam zijn, zijn ze als zodanig zelf schuldig. Maar de vaders hebben onmiddellijk de hand in eigen boezem te steken om zich af te vragen of zijn kinderen niet geïrriteerd hebben, gedwarsboomd hebben. Je kunt een kind voortdurend in de weg zitten. Je kunt het kind vooral voortdurend ontmoedigen. Voortdurend de grond inboren. In plaats van aan te moedigen, te stimuleren, te prijzen waar dat kan. Maak je kinderen niet moedeloos. Als je altijd alleen maar kritiek te horen krijgt, alleen maar tegenwerking, als het nooit iets deugt, dan krijg je deze apathie bij het kind. Want het maakt dan niet meer uit wat het doet. De reactie is toch altijd negatief. Maar waar er aansporing is, positieve beïnvloeding, bekrachtiging van positief gedrag, daar zie je ook dat het voor de kinderen veel gemakkelijker wordt die ouders te gehoorzamen. Ik zei al, die verhouding ouders, kinderen, mannen en vrouwen dateert van voor de zondeval, ligt verankerd in de scheppingsorde. Maar dat is niet het geval met de verhouding slaven en heren. Dat ligt heel wat moeilijker. Want die relatie is duidelijk niet alleen van na de zondeval, maar ook een gevolg van de zondeval. En daarom zijn wij dankbaar in de loop van de geschiedenis dat in onze westerse wereld die slavernij op den duur is afgeschaft. En dat is zeker mede het gevolg in belangrijke mate van het christendom. Toch valt het op dat in de Bijbel zelf de apostelen zich niet in de eerste plaats richten tegen het instituut slavernij als zodanig. Niet omdat slavernij op zichzelf een goede zaak zou zijn, helemaal niet. En alsof de apostelen dat de status quo maar al te gemakkelijk accepteren, dat ook niet. Maar wel omdat zij een boodschap hebben die belangrijker is dan dat. En dat is dat zij er niet in de eerste plaats op uit waren de slavernij te veranderen, maar de slaaf te veranderen. En dat is zo bijzonder. Wat betekent dat de slaaf te veranderen? In Titus 2 lezen wij dat de slaven een uitdaging kennen, een gelegenheid hebben in hun leven, meer dan enig ander mens. En dat is de leer van God onze heiland te versieren. een sieraad te zijn. Een sierlijke illustratie van wat de leer van God onze heiland uitwerken kan. Hoe makkelijker mensen in het leven staan, de moeilijker is het voor het evangelie om te laten zien wat een geweldige ding het evangelie kan uitwerken, want u hebt het al zo goed. Als je het heel slecht hebt en je ziet dat het evangelie mensen totaal kan veranderen, dat ze sieraden worden voor dat evangelie, levende illustraties van wat God in zijn genade in mensenlevens kan doen, ja, dat is een andere zaak. Het christelijk geloof heeft op den duur ook de slavernij veranderd. Maar het heeft ons in de eerste plaats voorgehouden wat het is dat slaven veranderen. Doordat ze christen worden. En dan zie je viermaal zelfs dat de verhouding van de slaaf bepaald wordt door een verhouding tot de Heer. Want ook bij de slaaf is de maatstaf niet, is het nou een goede of een slechte meester. Peter schrijft over de goede en is schrikkelijker, maar ook over de slechte meesters. Dat maakt het wel moeilijker als je een slechte meester hebt, een onderdrukkende meester. Paulus benadert het zo, je moet ze gehoorzaam zijn, niet omdat ze goed of slecht zijn, maar omdat ze je meester zijn. Zo is de situatie nu eenmaal. En denk daarbij maar voortdurend aan de Heer. Houd jezelf maar voortdurend voor, het gaat er niet om dat ik deze meester dien, want die verdient het eigenlijk helemaal niet. Maar ik wil zo werken, ik wil zo hem dienen, dat ik daarmee als het ware rechtstreeks de Heer dien. Want de Heer is het die mij in deze situatie heeft gebracht, of althans heeft toegelaten dat ik hier ben terechtgekomen. En hem wil ik dienen, door mijn aardse meester te gehoorzamen. Wees in alles gehoorzaam, en dan ook nog op de goede manier. Niet zoals hier staat met ogendienst, dus om door ze naar de ogen te kijken en een goed blaadje bij hem te komen. Door te huichelen en hem te veinzen, door hem te vleien. Nee, hou de Heer voor ogen. Laat de vrees des Heren jouw leidraad daarin zijn. In een eenvoudig hart, niet in een dubbelzinnig hart. Dat zo praat tegen de Heer en zo denkt. Doe het van harte, of doe het vanuit je ziel letterlijk. Als voor de Heer en niet voor mensen. Daar u weet dat u van de Heer als vergelding de erfenis zult ontvangen. Dus ten eerste, zie niet die meester daar staan, maar zie de Heer staan. Ten tweede, denk niet aan wat je nu allemaal moet ontberen, maar denk eraan dat je straks de erfenis krijgt. En hoe moeilijker je het op aarde gehad hebt en hoe beter je daarin het beeld van de Heer hebt vertoond, des te groter en rijker zal jouw erfenis zijn. En dan voor de vierde keer nog, even kijken in vers 24 aan het einde. U dient de Heer Christus, of u dient Christus als Heer. Dat is de kern van uw positie. Niet deze of gene meester, maar u dient Christus. Want wie onrecht doet, dat slaat dus op wat de meesters verkeerd kunnen doen naar die slaven, zal het onrecht dat hij gedaan heeft terug ontvangen. En er is geen aanzien des persoons. Een slaaf die niet goed dient, zal daarvoor een reprimande krijgen voor de rechterstoel van Christus. Maar een meester die niet goed dient, maar wel een meester die niet goed zijn slaven leidt en aanstuurt, die ze onderdrukt, zal als hij een christen is, daarvoor ook een reprimande krijgen voor de rechterstoel van Christus. Er is geen aanzien des persoons. De meesters krijgen daar niet een streepje voor. Integendeel zou ik haast zeggen, door hun grotere verantwoordelijkheid zullen zij ook des te strenger bejegend worden. En daarom, heren, merkwaardig die hoofdstuksindeling hier, hè, beetje slordig van diegene die dat ooit gedaan heeft. Dat was al eeuwen nadat het Nieuwe Testament geschreven was. We zijn er wel blij mee met die hoofdstuksindeling en die versindeling, maar af en toe is het wel erg raar. Bij vers 1 hoort nog duidelijk bij het voorgaande. Heren, geeft aan uw slaven wat rechtvaardig en billig is. Dat is een merkwaardig woord, omdat je zou kunnen verwachten dat de Heer zal zeggen, luister, die slaaf is van mij, ik heb hem zelf gekocht, het is mijn volstrekte eigendom. Zo is dat in onze hele samenleving bepaald. Ik doe met die slaaf wat ik wil. En als ik goed voor hem ben, en als ik hem bepaalde positieve dingen gun, dan is dat pure genade. Van mijn kant. Maar Paulus zegt, Heere, geeft aan uw slaven niet naar de rijkdom van de genade die in jullie hart is, maar wat rechtvaardig en billig is. En daarin zie je toch dat de Bijbel niet zomaar de status quo accepteert. Want hierin ligt opgesloten dat slaven naar Gods bestel dus ook rechten hebben. Geef ze naar het recht. Want het zijn ook mensen, sterker nog, het zijn broeders in Christus. Kunnen wij ons haast niet meer voorstellen, dat soort verhoudingen. Maar we hebben natuurlijk wel geen slaven gehad in de recentere tijden, maar toch wel sterk feodale verhoudingen. Ik kom uit een gemeenschap waar de broeders als gelijkwaardig gelden. En dat werd eigenlijk ook in praktijk gebracht lang voordat dat in de samenleving doordrong. Ik herinner mij een broeder uit de 19e eeuw in Engeland die koetsier was bij een rijke heer. En die rijke heer was ook een christen en beide zaten in diezelfde gemeente. Dat waren gemeenten zonder predikanten. Gemeenten waarin alle broeders waren en geen één was hun meester en dat was de Heer Jezus zelf. Die koetsier steeg van de bok en deed de deur open van de koets en dan steeg die landheer uit en hij liet hem voorgaan. Maar zodra ze binnen in het lokaal waren, was deze koetsier een van de leidende broeders daar. Door de Heer bijzonder gekwalificeerd om de gelovigen met het woord te dienen. Ik heb thuis van hem ook geschriften, opgetekende preken. Hij was degene die daar in die gemeenschap als geestelijke voorganger optrad. En die landheer erkende dat ook. Ik geloof zelfs dat hij degene is die na de dood van die koetsier diens preken heeft uitgegeven. Hij had groot respect voor hem. In de samenkomst was die man de geestelijke leiding. Zodra de samenkomst afgelopen was, haastte hij zich naar buiten en reed de koets voor en deed de deur open en dan steeg die landheer weer in. Dat kon. En ik denk dat dat een heel uitzonderlijke situatie was. En een heel bijzonder voorbeeld hoe het mogelijk is dat in de gemeente van God heel andere verhoudingen bestaan dan in de samenleving. En vooral ook hoe modern de schrift is door ervan uit te gaan dat ook die slaven recht hebben. Want het zijn broeders in Christus. Ook in die gemeente in Kolossen mag ik toch hopen en erop rekenen dat binnen de muren van de ruimte waar ze samenkwamen, die verhouding slaaf en heer even was weggenomen, dat ze daar gewoon naast elkaar zaten als broeders in Christus. Dat mag je toch hopen, want zo hoort het. U weet dat u ook een Heer in de hemel hebt. Dus de slaaf krijgt te horen, kijk niet naar die meester, maar kijk naar de Heer in de hemel. De meester krijgt te horen, je bent wel meester over die slaaf, maar je hebt zelf ook een Heer. En bedenk daaraan. Ga met jouw slaven om als iemand die zelf slaaf is van de hemelse Heer. Dan leer je vanzelf hoe je ook met jouw eigen slaven moet omgaan. Een heel andere vermaning, volhard in het gebed. In de Efesbrief die zoveel parallellen vertoont met de Kolossenbrief vind je dat ook. Volharden in het gebed betekent een paar dingen op zijn minst. Het betekent veel bidden. Dat zit hem eigenlijk niet zozeer in het lang achter elkaar bidden, maar vooral leven in de geest van gebed. Het jezelf aanleren om, als het maar even nodig is, of zinvol is, of gewoon wanneer je het fijn vindt, even contact te hebben met de hemel. Vroeger was het tussen de Amerikaanse en de Russische, of de Sovjet-president, zoals het toen was, een hotline. Vandaag gaat het natuurlijk allemaal veel gemakkelijker, die communicatie, maar dat was een speciale telefoon, zodat ze misverstanden onmiddellijk uit de weg konden ruimen door een directe verbinding. Nou, die ouderwetse uitdrukking intussen, die zou ik ook daarop willen toepassen even. Een hotline naar de hemel. Je aan wennen om in die biddende houding naar God te leven, zodat bidden wordt als ademhalen. Net zo vanzelfsprekend. Met ademhalen verlaten de nadelige gassen het lichaam. Als je uitademt. En zoals je uitademt naar God toe, dan kun je alle dingen die je hart bezwaren zomaar aan hem kwijt. En daar hoef je niet voor te wachten totdat je daar een plechtige plek voor hebt en je de pet kunt afzetten. Dat mag zomaar tussen de bedrijven door. En inademen, dat is de goede en gezonde lucht inademen, zoals je de zegen van de Heer inademt in het gebed en zijn woord en dat wat hij tot jou te zeggen heeft. Het tweede wat volharden ook betekent is, dat er ook gebedszaken zijn die wij bij de Heer moeten brengen en waarin wij ook moeten volharden. Wij moeten daarmee doorgaan, wij moeten ons niet te gauw daarin laten ontmoedigen. De Heer Jezus leert ons zelf in Lucas 18... als er zaken zijn waarvoor wij aanhoudend moeten bidden, dan moeten wij daarin niet verslappen. Hij nu sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat zij altijd moesten bidden en niet moedeloos worden. En dan vertelt de Heer Jezus die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter en van die weduwe die dag in dag uit aan zijn hoofd zeurt, totdat ze haar zin krijgt. Merkwaardig dat de Heer Jezus dat als beeld gebruikt, want God is geen onrechtvaardige rechter, maar ik denk dat De heer Jezus juist wil zeggen, als die onrechtvaardige rechter op den duur toch bakstijl haalt. Hoeveel te meer luistert dan de Vader in de hemel naar zijn kinderen. Maar hij geeft hun niet altijd antwoord. Niet altijd onmiddellijk antwoord bedoel ik te zeggen. En daar zijn verschillende redenen voor. Daar kun je een hele verhandeling over houden. Eén reden is bijvoorbeeld dat het antwoord tegengehouden wordt in de hemelse gewesten. In de geestelijke regionen, zoals we dat in Daniël 10 zien. Waar op de dag dat Daniël met zijn gebedsactie begint, God hem al antwoord stuurt, maar die engel wordt 3 weken tegengehouden door de engelvorst van het Perzische Rijk. Dat is heel boeiend, daar zien wij iets van wat daar in de geestelijke regio, in de hemelse gewesten gebeurt. En gelukkig dat Daniël niet na 1, 2, 3 dagen dacht, nou de hemel luistert toch niet, ik krijg geen antwoord, wat heeft het voor zin? En gelukkig dat er ook geen mensen naar hem toe kwamen, zoals dat in onze tijd wel eens gebeurt. Die zeiden, denk om, je mag de Heere niet verzoeken. Dat heb ik altijd zo'n merkwaardige reactie gevonden. Als mensen nu werkelijk eens deden wat het Nieuwe Testament zei, aanhouden in het gebed, volharden in het gebed, bid onophoudelijk, hele reeks testen. En als mensen dan bleven bidden en aanhielden in het gebed, dan kwamen de mensen bij en die zeiden, je moet niet te veel vragen, je moet niet te lang blijven bidden, want dan kun je God verzoeken. God verzoeken in de Bijbel iets totaal anders is. Dat gebeurt nou juist niet uit geloof, maar uit ongeloof. Uit twijfel aan God. God verzoeken, dat was wat in Exodus 17 gebeurde. Is de Heere wel in ons midden? Luistert Hij wel naar ons? Nee, laat je niet ontmoedigen om aan te houden in het gebed en daarin niet moedeloos te worden. Daniël ging door met zijn gebedsactie totdat hij antwoord kreeg. En de Heer Jezus zelf moedigt ons daarin aan. Wees ook waakzaam in die gebeden. Laat je niet van je gebeden afbrengen. Waakt ervoor dat je in het gebed dankt. Volhard bedoel ik. Ik zat al aan het volgende woord te denken. Want wees ook waakzaam daarin dat je het danken niet vergeet. Vraag niet alleen maar dank ook. Laat je gebeden ook rijk zijn aan dankzegging en lofprijzing. En een volgend punt is, laat het in je gebeden het niet alleen maar om jouzelf gaan en om degene die jou direct omringen, je vrouw, je kinderen. Laat het ook gaan om de arbeiders van de Heer. Paulus vraagt heel concreet, bid voor ons, dat God ons een deur voor het woord opent. Dat is een bekende uitdrukking. Er zijn veel tegenstanders, zegt Paulus ergens, maar God heeft ons een deur geopend en waar God een deur opent, kan niemand die sluiten. En kan je doorgaan. En weet je, God gaat ons zegenen. Wat ook de mensen ervan mogen vinden en hoe ze ons ook tegenwerken. Een deur om over de verborgenheid van Christus te spreken. We hebben gezien in hoofdstuk 1 die prachtige uitdrukking. De verborgenheid van Christus. Dat wil zeggen, niet alleen maar het evangelie te verkondigen zoals wij dat vaak doen in een heel smalle zin. De Heer Jezus als een rijke verlosser voor arme zondaren. Maar de verborgenheid van Christus heeft veel eer te maken met al die plannen en gedachten die God verbonden heeft met de Heer Jezus. Ten aanzien van de gemeente, ten aanzien van het Koninkrijk Gods, ten aanzien van de toekomst. Ik denk weer aan hoofdstuk 1 vers 27 waar Paulus zegt, in vers 28, dat hij erop uit is elk mens terecht te wijzen en te leren in alle wijsheid om elk mens volmaakt te stellen in Christus. Eerder rustte hij niet. En volmaakt te stellen in Christus, dat is ook in kennis te brengen van de volle raad Gods, zoals Paulus het in Handelingen 20 zegt. Wij verkondigen niet alleen maar een verlosser voor zondaren, wij verkondigen hem in wie God zijn volle raad heeft verankerd. En we mogen niet rusten voordat we mensen die volle raad Gods hebben bekendgemaakt vanuit de schrift. Want daarvoor zit Paulus ook gevangen. Paulus zat niet simpelweg gevangen voor het feit dat de Heer Jezus een verlosser voor zondaren is. Maar Paulus had ook verkondigd dat in het lichaam van Christus Joden en Heiden op voet van gelijkheid samen zijn gebracht. En dat de verschillen tussen Jood en Heiden in Christus zijn weggenomen. En de Joden hadden hem zo gehaat daarom dat zij de directe aanleiding waren dat hij gevangen was gezet. En hier in Rome zat Paulus nog steeds gevangen als gevolg daarvan. En Paulus zegt, bid voor ons dat we niet ontmoedigd worden, maar dat we door mogen gaan. Die verborgenheid te openbaren. Opdat ik die zo openbaar als ik behoor te spreken. Dus zoals God wil dat ik het ook doen zal. En zoals het mij ook opgelegd is in mijn roeping. Maar ook bid niet alleen maar, zit niet alleen maar in je binnenkamer. Beweeg je onder de mensen om je heen als een levende getuige. Wandelt in wijsheid tegenover hen die buiten zijn. Je wandel, dat is je hele levenswandel, dat is je hele leefwijze. Het is niet alleen maar wat je zegt wanneer je eens een moment hebt om het woord te getuigen, maar het is dat wat je bent, wat de buren van je zien, wat je collega's van je zien, ook als je het even niet over het evangelie hebt. Wandelt in wijsheid, met geestelijk inzicht. Wees niet lelijk en onsportief en oncollegiaal, terwijl je dan op andere momenten ineens de gelegenheid te baat neemt om over het evangelie te praten. Dat is niet wijs. Ze zullen het van jou nooit serieus nemen. Maar omgekeerd, dat je de geschikte gelegenheid ten volle uitbuit. Het is niet de tijd van de baas, dat is diefstal. Maar wel de tijd waarin je zou eigenlijk liever even zou willen pauzeren, even rust zou willen hebben. Nee, elke geschikte gelegenheid moet je uitbuiten. Wees paraat. Spreek het woord, gelegen of ongelegen, zegt Paulus in 2 Timotheüs 4. En gelegen of ongelegen, dat bedoelt hij niet de mensen die je toespreekt. Daar moet het gelegen voor komen. Maar voor jou, ook als het je niet gelegen komt, maar je voelt dit is wat de Heer op dit moment van mij vraagt. Wees dan niet bang om het woord te getuigen naar die mensen toe. Neem de gelegenheid te baat. Laat uw woord altijd in genade zijn. Dat is een mooie uitdrukking. Dat wil zeggen in het bewustzijn van genade, maar ook zodanig dat het als een weldaad overkomt op de mensen om ons heen. Laat je woord nooit hard zijn, hardvochtig, waardoor mensen worden afgestoten. Laat je woord zo naar de mensen toekomen zoals het woord van de Heer Jezus naar de mensen toekwam. En hij sprak daarbij soms best strenge woorden. Het was niet allemaal even zoetelijk en lieflijk. Dat oude liedje, zijn stem, zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet. Nou, dat klopt niet helemaal. Zijn woorden waren niet altijd vriendelijk en ook niet altijd zoet. Maar ten diepste wel altijd in genade. Want er klonk toch altijd in door, zelfs als hij streng was, dat er de mogelijkheid is om tot God terug te komen en je te bekeren tot de levende God en zo de genade van God te leren kennen. Straal die genade van God uit. Maar ook met zout besprengd. Daar zit iets van dat pittige in waar ik net over had. Nog afgezien dat zout ook bederverend is. Dat wist men in die tijd ook. Laat uw woorden dus zo zijn dat voor zover het van jou afhangt, dat het bederf dat in de omgeving, dat in je omgeving altijd aanwezig is, mag tegengaan. Laat het aan de ene kant de genade van God uitstralen, maar aan de andere kant ook iets van de heiligheid van God. En het is zo moeilijk dat je, om daarin de goede weg te gaan. Daarin geen fouten te maken. Daarom staat erachter, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Let wel, er staat niet wat u ieder moet antwoorden, dat zit er wel een beetje in opgesloten. Maar vooral hoe, op welke wijze, op welke toon, met wat voor soort woorden, hoe je iemand benadert. Je kunt maar niet zeggen, zo, ik heb het hem weer eens goed gezegd. En u moet het woord verder maar zijn werk doen. Nee, dat is te simpel. Want je kunt het op zo'n toon gezegd hebben, op zo'n manier, dat je de ander alleen maar afgestoten hebt. En daar ben je dan zelf verantwoordelijk voor. Dus het gaat in dit vers niet om wat we zeggen, maar de manier waarop, in genade met zout besprengt. Ontvang die wijsheid en dan mag je ook rustig voor bidden. De brief eindigt met praktische aanwijzingen die toch altijd ook weer, als je op de details weet te letten, zo bijzonder zijn. Paulus is in Rome, we hebben ook in Handelingen gehoord over Aristarchus, hij zit met Paulus daar gevangen in Rome. Maar ook Marcus. Er was toch een breuk gekomen tussen Paulus en Barnabas vanwege Marcus. Maar hier horen wij dat Marcus bij Paulus is. En elders schrijft hij zelfs dat Marcus hem zeer nuttig is in de dienst. Dat is goed om dat te horen. Maar ik zei u al, let op de details. Hier horen we voor de eerste en de enige en de laatste keer in de Bijbel dat die Marcus een neef van Barnabas was. En dan ga je toch even achter je oor krabben. Als je dan hoort dat in Handelingen Barnabas het zo opnam voor Marcus. Zie je hoe je schrift met schrift moet combineren, want hier horen we, maar die Marcus was ook een neefje van hem. Daar moet je altijd mee uitkijken. Als het om familieleden gaat, dat je daar probeert zuiver te denken. Eigenlijk kun je dat helemaal niet, dus laat het maar een ander over. Pas geleden moesten wij ook een oudere broeder ernstig vermanen in onze gemeente. En degene die zich onmiddellijk meldde om dat te doen was een neefje van hem. En toen zeiden we, ga jij nou maar niet naar oom. Laat de andere broeders dat maar doen. Niet alleen om jouzelf in bescherming te nemen. Oom zal jou ook als neefje niet erg serieus nemen. Maar we moeten jou ook beschermen. Je staat niet tegenover jouw oom zoals wij tegenover hem staan. Voor ons is hij alleen een broeder. Voor jou is hij niet alleen een broeder, maar ook je oom. Barnabas had zich beter wat meer op de achtergrond kunnen houden, denk ik. Als het gaat om Barnabas. Maar Barnabas is op Gods tijd toch een hele nuttige dienstknecht geworden. En daar zijn we blij om. Over wie u, over Marcus, bevelen ontvangen hebt. Als hij bij u komt, ontvang hem. Dus Marcus is ook van plan om naar Colosse te reizen. Dan is er nog een man, Jezus, genaamd Justus. U vindt dat misschien maar vreemd dat die man Jezus heet. Maar denk toch, het Griekse Jezus is niks anders dan de verbastering van de Hebreeuwse naam Jozua of Jezua. En dat was een heel gewone, veel voorkomende naam. In het Oude Testament vind je ook een handvol Jozua's. Maar deze man had ook een Latijnse bijnaam en dat is toch wel goed, want anders zou het wel vreemd klinken als er alleen maar Jezus had gestaan. Deze twee waren, of Aristarchus, Marcus en Jezus genaamd Justus, kwamen uit de besnijdenis. Dat waren dus Messias beleidende Joden, zouden wij zeggen. Joodse christenen. En Paulus zegt daarvan, alleen deze zijn medearbeiders geweest voor het koninkrijk van God. Dat klinkt nogal vreemd, had Paulus geen andere arbeiders. Jawel, maar hij bedoelt hier, alleen deze zijn uit de besnijdenis medearbeiders geweest voor het koninkrijk van God. Paulus had vele medewerkers die uit de niet-Joden afkomstig waren. Dat spreekt ook voor zichzelf. Hij kwam in al die gemeenten die hij zelf gesticht had onder de niet-Joden. Maar onder hen, onder die medewerkers waren er ook enkele, niet veel, want de meeste Joden waren immers tegenstanders, niet veel, die voor hem een bijzondere betekenis hadden, doordat zij uit hetzelfde volk stamden en die ook met hem in het koninkrijk Gods hebben gediend. En daarin zijn ze hem ook tot troost geweest. Het voelt toch heel bijzonder, eigen volksgenoot. Over Epaphras in vers 12 hebben wij al eerder gehoord in hoofdstuk 1 vers 7. Epaphras is een van de uwen. Hij is onze geliefde medeslaaf, zegt Paulus in hoofdstuk 1, die een trouwdienaar van Christus voor u is. En van Epaphras, die dus zelf uit Colosse afkomstig was en vermoedelijk de apostel Paulus over Colosse verteld heeft, over de situatie daar. Daarvan wordt ons hier verteld dat hij een slaaf van Christus is die altijd strijdt in de gebeden. En nu zie ik iets wat mij niet vaak overkomt en dat is dat ik 3 versen heb overgeslagen. Hebt u dat ook al ontdekt? U dacht al, hoe kunnen wij nou leven zonder een uitleg van die 3 versen? Nou, die komt dan nu. Mijn blik ging even te hard vooruit. Want Paulus maakt heel vaak duidelijk wie degene is die de brief overbrengt. Als je goed tussen de regels doorleest, vaak aan het einde van de brief. Febe in Romeinen 16. Hier is het Tychicus, net als in de Efezebrief. Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar en medeslaaf in de Heer, die zal u dat bekendmaken. Blijkbaar was het zo dat Tychicus met 3 belangrijke brieven op weg is gegaan. De Efezebrief, de Colossebrief en de brief aan Filemon, die ook in Colosse woonde. Dat was een rijk bezit. Die 3 brieven in het bezit van Tychicus, zonder kopieën, zonder backup. Maar het is allemaal goed gekomen. En nu zijn ze bij miljarden vermenigvuldigd. Nou komt het wel goed met die brieven. Maar Tychicus heeft ze alle drie meegenomen. Die lange, lange reis van Rome naar Colosse en Efeze. Daar kom ik zo op terug. En Paulus zegt, Tychicus zal jullie ook mondeling nog verder vertellen over mijn omstandigheden. Daarom heb ik juist hem naar u toegezonden, opdat u onze omstandigheden verneemt en hij uw harten vertroost. Mooi hoor, dat Paulus hier veronderstelt dat de Colossenzen daar belangstelling voor zullen hebben. Dat is geen aanmatiging, dat is juist zoals je dat als broeders van elkaar mag verwachten. Hij verwacht van hen dat zij, hoewel ze Paulus in het vlees waarschijnlijk nog nooit gezien hebben, dat ze toch heel graag willen weten hoe het hem daar in Rome gaat. Samen met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder die een van u is. Nou, als je het verhaal van Onesimus wil lezen, dan moet je natuurlijk de brief aan Filemon lezen. Dan hoor je dat Onesimus inderdaad uit Colosse afkomstig was, dat hij een slaaf was van Filemon. En deze in Onesimus is gevlucht. En hij is bij Paulus gekomen en hij heeft daar het evangelie gehoord en hij is tot geloof gekomen. En daarom geeft Paulus aan deze Onesimus een brief mee voor diens vroegere meester Filemon. Met het verzoek deze slaaf niet alleen welwillend te ontvangen, maar hem ook de vrijheid te schenken. Maar iedereen in Colosse kende natuurlijk deze Onesimus en ze zullen verbaasd zijn geweest hier in de brief te vernemen dat die weggelopen slaaf hier aangeduid wordt als een trouwe en geliefde broeder. Samen zullen Tychicus en Onesimus de Colossenzen op de hoogte stellen van de omstandigheden bij Paulus daar in Rome. En nu gaan we verder met vers 12, waar wij van Epaphras lazen dat hij altijd streed in de gebeden. Dat is een heel bijzondere uitdrukking. We komen hem twee keer tegen in het Nieuwe Testament. De andere keer is Romeinen 15. Aan het einde. Waar Paulus ook de gelovigen oproept om te strijden in de gebeden. Vers 30. Ik spoor u aan, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de Geest, dat u met mij strijdt in de gebeden tot God voor mij. Als u nog even terugdenkt aan wat ik zojuist gezegd heb over Daniël 10, dan zult u dat denk ik begrijpen. Strijden in de gebeden is noodzakelijk, omdat onze gebeden God bereiken, mag ik het even heel geografisch voorstellen, God bereiken via de hemelse gewesten, waar de duivel de overste van de macht der lucht is. En daar is geestelijke strijd gaande. En onze gebeden hebben invloed op die strijd. Aanhoudend intensief bidden voor het werk van God in deze wereld, voor de voortgang van het heil, voor de verbreiding van de verborgenheid van Christus, of hoe je het ook omschrijft. Aanhoudend worstelen in de gebeden betekent strijd. Want er zijn geestelijke machten die ons daarin willen verhinderen. Het is dus niet alleen maar een strijd ten opzichte van mensen die het evangelie tegenhouden. Paulus zegt in Efeze 6 vers 12, onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten, tegen de geestelijke machten van de duisternis. De geestelijke boosheden, de wereldbeheersers van deze duisternis, zo staat het er. En daarom is ook ons gebedsleven geestelijke strijd. En dat is een extra stimulans om aan te houden in de gebeden. Aan te houden in de gebeden. Want dan zullen we Gods kracht op zijn tijd inderdaad zien. Het strijdpunt voor Epaphras was heel in het bijzonder gericht op de Colossenzen. Op zijn eigen gemeenteleden, want hij kwam uit die gemeente. Hij bad voor hen dat ze zouden mogen vaststaan, volmaakt en ten volle verzekerd in de hele wil van God. Dat is nou echt weer zo'n uitdrukking waar je makkelijk misverstanden over zou kunnen krijgen. Wij denken bij de wil van God te gemakkelijk eenzijdig aan de besluiten en beslissingen die wij in ons eigen leven hebben te nemen en waarvoor wij de wil van God willen leren kennen. Maar die betekenis van de uitdrukking die is nogal zeldzaam in het Nieuwe Testament. De wil van God gaat veel eer over wat ik daarnet noemde, Gods plannen en gedachten, die verborgenheid van Christus. Het gaat er niet alleen maar om wat ik in mijn eigen kleine leventje moet doen en niet moet doen, waarvoor ik leiding nodig heb. Dat is op zichzelf volkomen waar. Maar als Epaphras bidt dat deze gemeente mag vaststaan, volmaakt en te vervolle verzekerd in de hele wil van God, dan gaat het erom dat ze Gods wil leren kennen. Niet alleen maar voor die gemeente of zelfs voor de individuele gelovigen, maar Gods wil voor deze wereld. Gods wil voor het koninkrijk Gods. Gods wil ten aanzien van de voortgang van het heil in deze wereld. Gods wil met betrekking tot het evangelie. Waar is God mee bezig in deze wereld? Daar wil ik bij aansluiten. Waar is God aan het werk? Daar wil ik graag meewerken. Waar liggen de fronten in het koninkrijk Gods? Daar wil ik ook mee strijden. En het gaat niet alleen maar over onze eigen persoonlijke beslissing. Het is veel wijder dan dat. Ons wereldje, onze horizon is vaak uiterst beperkt als het gaat om de wil van God. Wat is Gods wil voor deze wereld? Maar niet alleen maar voor ons persoonlijk. Paulus zegt van Epaphras, ik getuig van hem dat hij veel moeite doet voor u en voor hen in Laodicea en hen in Hierapolis. Als je een kaartje bekijkt van die provincie Azië in het westen van Klein-Azië, tegenwoordig Turkije, dan zie je dat die gemeenten allemaal dicht bij elkaar lagen. Colosse lag niet zo ver van Laodicea en niet zo ver van Hierapolis. Daar komen we zo nog op terug. We zien dat ook Lucas bij hem is, die hij hier aanduidt als de geliefde arts, en dat is niet zomaar. Er was niet alleen maar sprake van wonderen en tekenen en wonderbaarlijke genezingen. Paulus was ook dankbaar voor, niet alleen voor Lucas als broeder, maar ook voor het feit dat hij als arts optrad. Demas is ook bij de apostel, hij wordt hier zomaar even vluchtig zonder nadere toevoeging genoemd. Misschien had Paulus toen al een beetje moeite met hem, want we lezen in 2 Timotheus 4 dat Demas hem verlaten had omdat hij de tegenwoordige wereld had lief gekregen. Groet de broeders in Laodicea. Die gemeente lag vlakbij, het was bijna een tweelinggemeente. Het was een kleine gemeente, ze vergaderden in het huis van Nympha. Grappig hoe later de overschrijvers dat niet goed konden hebben, het idee dat die gemeente in het huis van een zuster samenkwam. Dus die hebben er Nymphas van gemaakt en zijn huis. Dat is nou typisch een voorbeeld waar je zomaar aan kan herkennen dat de oudere lezing correcter moet zijn dan de jongere. Want je kunt je heel goed voorstellen dat ze van die vrouw liever een man maakte in latere handschrift dan andersom. Dat er een man gestaan heeft en dat ze daar een vrouw van maakte, dat is uiterst onwaarschijnlijk. Maar dit is typisch een voorbeeld dat de oudere lezingen die in de moderne vertalingen gebruikt worden veel beter zijn en betrouwbaarder. Het is echt een zuster in wier huis deze gemeente in Laodicea samenkwam. Zij al, het zijn bijna tweelinggemeenten. En dat betekent ook dat als de brief waar het hier over gaat, deze brief aan de Colossense, in Colosse zou zijn voorgelezen, dan moest die ook worden overgebracht naar die gemeente in Laodicea om daar te worden voorgelezen. Maar er staat nog iets. De gemeente in Laodicea krijgt ook een brief. En die moesten zij nu weer lezen. En dat is vreemd, want wij kennen geen brief aan Laodicea. Ja, die in Openbaring 3, maar die heeft hier natuurlijk helemaal niks mee te maken. Heeft Tychicus dan nog een brief meegenomen? Een brief aan Colosse, aan Efeze, aan Filemon en één aan Laodicea, en is die brief verloren gegaan? Dat lijkt toch wel erg onwaarschijnlijk. Het zou wel eens heel anders in elkaar kunnen zitten. Oude handschriften laten op de plek waar staat in Efeze, daar in de aanhef van de brief aan de Efeziërs, een open plek staan. Het lijkt haast op alsof de brief aan de Efeziërs een soort circulaire was die aan verschillende gemeenten is gestuurd, waar elke gemeente zijn eigen naam kon invullen. En dat is ook de reden waarom in de Efezebrief geen persoonlijke omstandigheden van de Efeziërs genoemd worden. Het heeft veel meer een algemeen karakter. En je kunt je voorstellen dat die brief ook aan Laodicea is gestuurd. Dat deze brief die aan de gemeente in Laodicea is gestuurd in feite de Efezebrief is. Dat zou des te meer passen omdat die twee brieven eigenlijk broertje en zusje zijn. De Efeze en de Colossebrief. Je kunt je voorstellen dat de Colossebrief een beetje als een opstapje fungeert voor de nog grotere diepgang en rijkdom van de Efezebrief. Als je deze brief gelezen hebt, dan past die Efezebrief daar wonderwel achteraan. Goed, het is maar een theorie, we kunnen het niet bewijzen, maar het lijkt me wel aannemelijk dat het zo gegaan is. Nog een kleine merkwaardigheid aan het einde, en dat is die persoonlijke noot. Dat vind je ook maar heel weinig. In zo'n brief een persoonlijke noot aan één broeder. En je moet maar een beetje raden wat er met die broeder aan de hand was. Zegt aan Archippus, let erop dat u de bediening die u in de Heer hebt ontvangen ook vervult. Ik denk dat Epaphras aan Paulus verteld heeft, we hebben een beetje moeite met broeder Archippus. Want hij heeft zo'n prachtige bediening van de Heer ontvangen. Maar, ja, misschien is hij moedeloos geworden. Misschien is hij lui geworden. Misschien heeft hij problemen in zijn gezin en is hij daardoor achterop geraakt in zijn bediening of wat het ook mag zijn. Hij heeft een woord van bemoediging nodig. En Paulus gaat niet in op de omstandigheden. Hij gaat geen verwijten geven. Hij zegt alleen maar op, broeder Archippus, oh, die zal er wel met rode oren gezeten hebben, rode wangen, toen die brief werd voorgelezen in de gemeente aan de Colossers. En hier nog even een persoonlijk woord staat, Archippus, denk je erom dat je je bediening vervult? Wat de Heer je op de schouders heeft gelegd, dat je dat niet laat versloffen. En ik zeg vanavond zomaar tegen u, is hier een Archippus in de zaal, of eventueel een Archippa, die ook een bediening van de Heer ontvangen heeft ooit. Die ooit ook tot een dienst is geroepen, en momenteel die dienst aan het versloffen is. Misschien hebt u dan dat woord nodig. datgene waartoe de Heer u geroepen hebt, bent u daar nog steeds mee bezig en voert u die taak ook uit? Of bent u moedeloos geworden? Of zijn er andere redenen waarom het niet meer zo loopt? Denk er eens over na. De groet met de hand van mij, Paulus. Dat deed Paulus vaker. De brief werd door een secretaris opgeschreven. Degene die de Romeinenbrief opschreef was Tertius. Die zich daar even persoonlijk meldt. Maar aan het einde van de brief, je vindt dat ook bij de brief aan de Thessalonicenzen, bij de Galatenbrief, gaf Paulus soms even met zijn eigen hand een soort waarmerk. Om duidelijk te maken, het is echt een brief van mij. De groet met de hand van mij, Paulus, in zijn handschrift. Vergeet me niet, broeders. Ik zit hier in de gevangenis. Prettig is dat niet. En ik zit hier bovendien eigenlijk voor jullie. Jullie zijn ook zo'n gemeente uit de heidenen, waarover ik zulke bijzondere openbaringen van de Heer heb ontvangen, die ik heb mogen verkondigen, maar waardoor ik nu wel in de gevangenis zit. Bid voor mij, alsjeblieft. En wat mij betreft, de genade van de Heer zij met jullie. En dat mogen wij vanavond ook tegen elkaar zeggen. Na het lezen en overdenken van deze heerlijke brief, met zulk diepgaand en rijk en gezegend onderwijs, kun je alleen maar zeggen, als we dit ter harte nemen en leven in het licht van deze bijzondere dingen, dan zal de genade van de Heer ook met ons zijn. God zegene zijn woord.